kop.
Maar een border collie, die zit de hele dag naar je te kijken. Gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen. En die zit met die ogen op die bal. En als die bal gooit, doe, rennen en weer terug. Dus dat is een border collie. En dat is wat IC-artsen zijn. Ja. Je ligt dus niet op de IC met corona die je hebt opgelopen in het vliegtuig of in de supermarkt of door een winkelkarretje aan te raken. Nee, de corona ligt op je bord. Maar dat is waarom Rutte dus geen VVD'er meer is. Rutte had al 20, 50 persconferenties de tijd om dit te zeggen. Van mensen, allemaal prima. Prima, als je wilt vreten, roken, suipen, nooit wat
sporten. Het is een liberale gedachte.
Prima, ga je goddelijke gang. Maar ga dan ook gewoon dood.
Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Pound.
Yes. Zit je nou zakdoekjes te zoeken?
Ja, ik heb altijd een zakdoekje bij de hand voor als ik net als Maxima, als ik moet huilen, doe ik altijd zakdoekjes.
Oké, maar voel je momenteel heel erg verdrietig of valt
nee,
het wel mee?
Nee, enorm energiek.
Je bent momenteel enorm energiek. Oké, ja, nou fijn. We hebben een energieke, maar ja, de zware man bij ons. Ik ben meer een soort van, ja, wat ben ik op zoek naar? Ik ben na 6 weken weer terug in Nederland. Ik zal je vertellen, ik moest vandaag iets halen. En dus ik zeg, nou, ik ga heel even naar de Gamma.
Nee, dat kan niet. Dat mag toch niet, gek.
Dat was dom. En dus iemand zei, nou, dat gaat je niet lukken. Ik zeg, hoezo niet? Ja, nee, alles is collect. Nee, click and collect.
In het beste geval. Dat is alleen bij de Gamma. Bij die andere winkels nog niet.
Oh man, oh man, oh man. Ik moet me zo aanpassen. En dan vraag ik mij ook af, waarom kan het dus wel in het ene EU-land wel en in het andere EU-land niet?
Nou, dat kan ik je uitleggen. Ik zag net een heel mooi grafiekje voorbij komen op Twitter. En uit betrouwbare bron hoor, van de directeur van het OLVG. Ik heb hem wel eens vaker aangehaald.
OLVG, onze lieve gast.
Onze lieve vrouwengasthuis. Ja. Die twitterde net een grafiekje. En er is natuurlijk vaak kritiek op Hugo de Jonge, dat hij het allemaal niet goed doet. En dat wij onderaan bungelen in alle lijstjes. Hè. We hebben zelfs Bulgarije en Roemenië en zo dan voor ons staan. Als het gaat om wie er het slechtste is in het vaccineerbeleid, staan wij dus bovenaan. Dus wie er het beste is, staan wij onderaan. Maar er is nog een lijstje waar wij bovenaan staan in Europa.
Oh, top.
Dat is het lijstje de strengste lockdown.
Oh, dat meen je.
We hebben het allerslechtste beleid en de allerstrengste lockdown.
Maar we hebben ook dagkoers, hè? We hebben ook Hugo de Jonge die zegt vandaag zijn het er zoveel, maar morgen misschien net even iets anders. Kan zijn dat dat nog weer gaat variëren in de loop van de dag. Houd er rekening mee.
Ja, hij past de cijfertjes gewoon aan naar hoe hij denkt dat het moet. Dus nou ja, welkom in Nederland, land met de strengste lockdown.
Ja, ik zit een liedje te zingen de hele tijd. Ik weet niet of jij het ook hebt, maar dat gaat als volgt.
Oh, ik zie die.
Ja, zo voel ik me ook een klein beetje. Dat ik gewoon echt opgesloten zit. Maar ik zit me dat echt oprecht af te vragen. Maar we hebben dus de strengste lockdown van heel Europa. Nou, dat is fijn om te horen en fijn om te weten.
Rick, er is ongelooflijk goed nieuws te melden, hè, deze week.
Want?
Nou, dat is de reden dat ik zelf ongelooflijk blij en gelukkig en positief ben. Mm. Want, ja, je hoeft er niet eens heel goed op te letten om het op te merken. De geest is uit de fles.
Ja, dat klopt. En ik zal je vertellen. Ik kwam dat nadrukkelijk tegen in de uitzending van Jinek deze week. Ik weet niet of je daar bedoelt, maar er zijn meerdere momenten geweest dat zelfs Jinek toch op een gegeven moment zei.
Ik weet het niet hoor, maar ik heb soms de indruk alsof de politiek heel erg makkelijk scherpt met advies van het OMT. Dit zegt het OMT, niet mijn schuld, dan is dat maar zo.
Ja, dat is eigenlijk wat wij al geloof ik, meer dan een half jaar of niet langer roepen. Wie regeert
het
land?
Wie regeert het land? Ik ben begonnen met roepen.
Ja, precies. Dus, zouden ze het nou doorhebben? Of is het gewoon zo dat ook daar de dagkoersen geldend zijn? Net zoals bij Hugo de Jonge, maar nu vanwege de kijkcijfers.
Nee, de geest is uit de fles. Er staat woensdag een column in NRC. En ik haal niet graag columns van andere columnisten aan, omdat ik mijn eigen columns altijd beter vind.
De allerbeste.
Maar, wat staat er in deze column? Ineens renden alle schaapjes over de dam. De maatregelen tegen corona wegen niet op tegen de geboekte gezondheidswinst, schreven 4 intensivisten dit weekend in NRC. Hè? Dus er waren 4 collega's van Diederik Gommers die ook op de IC werken, maar die slaan een heel ander deuntje aan dan hij. Volkskrant-columnist Bert Wagendorp, die sprong op het karretje, die vond het ineens allemaal heel erg moedig. De tegenstemmen. Sylvain Evimenko, de columnist van Trouw, is ook helemaal om. Die vindt dat we ons leven toch niet zo moeten vergooien vanwege de vrees voor de dood. En wat zegt deze columnist in NRC woensdag? Eerder hadden we al onder meer Marlie Huijer, Ira Heelsloot en Marianne Zwageman soortgelijke dingen gezegd. Maar die werden toen nog verketterd. Ja. Een idee moet momentum krijgen en nu is het zover.
Ja, zijn we fucking een jaar verder, Marianne. Spijt me zeer. Maar ik zag meer gebeuren. Hè. Ik bedoel, in diezelfde uitzending van Jinek. Wouser de Winster, zo heet hij bij ons, want hij slist een beetje. Die begon ook ineens kritisch te worden.
Ja. Hoewel ik ook wel vind dat ik het idee heb dat sommige mensen, toevallig zit meneer Gommers tegenover mij, die verstand hebben van IC's, ineens ook verstand mee hebben van een heleboel andere zaken. En ik denk dat dat wel een heel verwarrend beeld oplevert, ook voor veel kijkers, omdat die denken, u heeft een witte jas aan, net als meneer Kuipers geloof ik geen witte jas meer, maar die is ook iemand die met veel gezag, ook in talkshows vertelt hoe de wereld in elkaar zit, en met allerlei meningen komen, die af en toe ook weer gedurende de week of volgende dag soms weer veranderen. Ja. En dat een heel verwarrend en verontrustend beeld ook geeft voor veel kijkers.
Absoluut. En dat doelt hij onder andere op het feit dat hij zei, de avondklok, en daarna was Gommers van mening dat die avondklok weer wel aan dagkoersen. Constante opportunistische dagkoersen. Terwijl we met z'n allen ongeveer, wat is het bij elkaar, een jaar in de gevangenis zitten hier.
Nou, ik moet ook even iets over Gommers zeggen. Hè?
Ja,
toen dokter Diederik voor het eerst op het toneel verscheen, was ik net zo verliefd op hem als iedereen.
Ik ook nog steeds, hoor.
Ik ging helemaal plat voor die man.
Ja.
En ik vind het nog steeds op zich een hele leuke man. Ik ben altijd blij als hij in de talkshow zit.
Ja.
Maar dokter Diederik is een IC-arts.
Precies.
En IC-artsen, dat zijn de border collies van het artsenras. Hè? Ik weet niet, heb jij wel eens een border collie gehad?
Nee, maar we hebben hier wel een schaapskudde. En dan kan ik heel goed zien hoe zo'n border collie uiteindelijk zo'n schapenkudde bij elkaar houdt. Ja.
Nou, ik heb wel eens een border collie gehad in mijn leven. Die hoorde bij een man en zo. Dus die border collie is niet meer in mijn leven. Ik hou nog wel heel steeds van haar. Ze heet Kaya. Maar een border collie, die zit de hele dag naar je te kijken. Gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen, gaan we doen. En die zit met die ogen op die bal. En als die bal gooit, rennen en weer terug. Dus dat is een border collie. En dat is wat IC-artsen zijn. Ja. Die staan de hele dag klaar om te kijken, waar gaat de bal heen. En dan gaan ze rennen en dan denken ze niet meer na. En dan moet die bal opgehaald worden. Want dat is hun kracht. IC-artsen, die staan altijd op adrenaline. Die staan in de noodstand. Er gebeurt iets. Iemand krijgt een hartaanval. En dan moeten ze ingrijpen.
Ja.
Fantastisch. Weet je, iedereen zou moeten willen dat we border collies hebben. Maar die moet je natuurlijk niet het lange termijn beleid laten bepalen. Een border collie, een IC-arts, die kan 5 minuten voor uitdenken. Er is nu paniek. Er gaat nu iemand dood. Ik moet nu ingrijpen.
Ja.
Fantastisch dat we die mensen hebben.
Absoluut.
Maar laat ze alleen maar dat doen waar ze goed in zijn. En wij hebben een border collie. Hebben wij het lange termijn beleid laten maken. En dan wordt er natuurlijk steeds door Hugo de Jonge gezegd. Ja, maar als ik aan het blussen ben en dit en dat. Gast, je bent nu bijna een jaar aan het blussen. Dan moet je eens even nadenken of je niet een ander blusmiddel zou moeten gebruiken. Want je benadert deze brand verkeerd. En je hebt de verkeerde brandweermannetjes rennen. Namelijk die border collies. En dan moeten nu eens mensen gaan nadenken over. Maar wacht even. Het lijkt erop dat deze crisis gewoon niet een crisis is. Maar een lange termijn situatie waar wij in zitten met z'n allen. Hoe gaan we daar nou mee om?
Ja.
En dan heb je een spelerswissel nodig. Want dan heb je niks aan border collies.
Ja, het leuke ervan is dat Wouser de Winster, die nog steeds bij ons zo heet. Dat dus gezegd had tegen Diederik Gommers. En nogmaals, ik vind Diederik Gommers een lief mens. Hij bedoelt het goed. Maar je kunt hem dit niet in zijn schoenen schuiven. Dit wordt hem in zijn schoenen geschoven. En
nou,
dat, doet hij met,
dat is natuurlijk niet waar. Hij heeft die schoenen zelf aangetrokken.
Jawel.
Hij wilde heel graag
de wereld redden.
Pakken als IC-arts, heeft hij wel eens in een interview gezegd.
En als
dus
arts,
hij is geen slachtoffer van de situatie.
Nee, maar goed,
hè?
Hij is arts. En het leuke ervan is, als Wouser de Winster dat dus zegt tegen hem, dan gaat er bij hem nog steeds geen belletje rinkelen. Want je hoort hem dan in de verdediging gaan. En hij is helemaal terecht wat hij zegt. Maar dan komt dat border collie gedrag van hem naar boven. Luister.
Wij zijn wel dokters.
Ja.
Snap je? En als je dokter bent, tuurlijk kun je zeggen, ik eis alles op voor mijn intensive care, want ik wil alleen maar dat voor de intensive care goed geregeld worden. Maar wij krijgen ook signalen over kinderen. We zien ook dat operaties worden uitgesteld. Er worden 100.000 operaties uitgesteld.
Dat zijn alleen maar medisch gerelateerde opmerkingen. Geen sociaal-economisch, geen maatschappelijke, noem het maar op.
Nou, maar plus wat hier gebeurde, want ik heb dit natuurlijk ook gezien, want ik zeg altijd gewoon netjes Wouter de Winter, hè, Telegraafcollega.
Dat is een goede man, maar hij heet Wouser.
Ja, nou ja, goed, hij praat soms sommige woorden spreekt hij een beetje moeilijk uit. Maar wat Diederik Gommers hier deed, Ja. Diederik Gommers deed hier een Hugo de Jongetje. Dus hij was geïrriteerd. Ja. Hij ging zeggen, maar wij zijn dokters. Dus hij ging ineens even zich op zijn witte jas lopen voorstaan. En dat zie je Hugo de Jonge ook steeds vaker doen. Hè? Dat, ik noem dat altijd Gordon-gedrag. Dus dat is, ja, bij Gordon weten we dan inmiddels dat het natuurlijk door dat overmatige koken gebruiken komt. Hè? Dat, daar word je, krijg je heel opvliegend.
Ik heb dat vanwege een groot ego. Hè? Ik heb het persoonlijk ook, maar dat ligt gewoon aan mijn ego. Ik bedoel, ik heb er gewoon last van vanwege.
Ja, natuurlijk. Maar als je dat al hebt, je hebt dat ego al.
En je onderkent
ook
het.
Nog van alles in je neus waardoor het erger wordt.
Ja, dat
waarmee je natuurlijk op geen enkele manier wil suggereren dat dokter Diederik of Hugo de Jonge dat doen.
Nee.
Maar het is een beetje dat Gordon gedrag. Dat opvliegende, het ligt altijd aan een ander en en weet je wel wie ik ben. En dat heeft Hugo de Jonge al een tijdje. Dat begint echt heel irritant te worden. Doet hij in de kamer, doet hij op persconferenties. Maar dat deed dokter Diederik nu ook. Die ging ook een beetje uit de hoogte zitten doen.
Ja, en over dat moment van Hugo de Jonge, die in de persco werd aangesproken over het feit, is hij nou wel de juiste man op de juiste plek? Dit is eigenlijk meer non-verbaal. Je ziet hem dan op een gegeven moment reageren op de vraag die gesteld wordt door de journalist. Maar je kunt er een beeld bij vormen dat hij duidelijk geïrriteerd raakt. Die kop alleen al.
Nou, wat ik zeg is dat als er fouten worden gemaakt, ergens in de organisatie, dan is uiteindelijk altijd degene die eindverantwoordelijk is daarvoor verantwoordelijk. En dat ben ik.
Ja. U bent de juiste man op de juiste plek, nog steeds.
Ja, ja.
Oké.
Dan komt die kop.
Het gaat vandaag natuurlijk ook over perspectief.
Je zou toch bijna hopen dat die vaccinatie ook een beetje tegen al die negativiteit helpt.
Oh man, wat laat je kennen. Oh. Maar ik zou het ook hebben gedaan hoor. Ik bedoel, dit is een ego-fout. Daar heb ik ook heel vaak last van gehad. Echt.
Ja. Nou ja, dit is nou jammer dat we een podcast zijn. Want hier moest je echt het beeld bij zien. Ja. Die neusvleugeltjes van hem, die gingen nog alle kanten op. En je zag hem dan. En dit kwam ook, die ergernis kwam uit zijn tenen. En hij is dat in de kamer ook al een paar keer gehad. Dat hij dan zo half voorbij de microfoon zegt. Ongelooflijk. Dus dan zit hij zit dus kritiek te hebben op de mensen die ingehuurd zijn. Om hem te controleren of hij zijn werk goed doet. Hè? Dus de waakhonden van de democratie. De journalisten. In dit geval Niels Richter. Niels Richter van de Telegraaf. Die vroeg dit aan hem. En eerder deed hij het ook al in de Tweede Kamer. Dat is ongelooflijk. Dus hij voelt zich zo verheven boven de mensen die daar gewoon staan om te kijken of hij zijn werk goed doet.
Ja.
Terwijl hij aantoonbaar zijn werk behoorlijk slecht doet. Hè?
Ja.
Er is woensdag in de Kamer het debat geweest over die data van de GGD die allemaal uitgevent zijn en verhandeld zijn. Nou, dan moest hij dan uiteindelijk wel door het stof. Maar dat was ook voordat hij dan zover is dat hij toegeeft dat hij wat fout doet.
Ja.
Dat kan die man. Wat Is dat een mannending of zo, Rick?
Nou, ik herken me er wel in. En ik probeer er heel erg van af te komen. Omdat ik tegenwoordig een vrouw heb die mij daar heel erg nadrukkelijk op wijst. En ik durf al keihard te zeggen, ja, ik heb die afwijking helaas ook gehad. Maar het is ook een beetje dat je het gevoel hebt dat mensen niet willen onderkennen dat je bepaalde kwaliteiten hebt. En dat je toch verschrikkelijk inspant. En dat mensen dat toch eens een keer eindelijk zouden moeten zien dat jij die kwaliteiten bezit. Ik denk dat dat een beetje dat is. En misschien ook een beetje mannengedrag. Ja, dat is.
Jij zit dan nu onder de plak, daarom ben jij dan nu een beetje te handhaven. Maar Hugo de Jonge heeft gewoon een vrouw, hè? Want die hebben wij op het podium zien staan toen hij die verkiezing gewonnen dacht te hebben. Die uiteindelijk natuurlijk alsnog verloor.
Ja.
Toen stond dus Pieter Omtzigt met zijn vrouw aan de ene kant en Hugo de Jonge met zijn vrouw aan de andere kant. Ja, en toen dacht ik echt toch even dat de zangeres zonder naam was opgestaan. Dus hij heeft een hele flamboyante vrouw.
Ja,
heeft hij.
Met,
ik vond het op zich wel leuk. Dat ik dacht een vrouw met karakter.
En met die schoenen erbij.
Niet zo'n parelkettingtje.
Nee.
Maar die heeft dan niet goed onder controle.
Nee, maar dat komt nog. Dat is nog een kwestie van tijd. Ik moest ook de 50 voor passeren voordat ik uiteindelijk in de gaten had. Dat er ook bepaalde dingen in mijn gedrag niet helemaal normaal waren. Maar goed, we zijn nog niet eens begonnen.
Zit jij bovenop het nieuws en roep jij vaak tegen de nieuwslezer op televisie. Ja, hallo. Dit is echt de wereld op z'n kop. Blijf thuis. Dan is dit jouw wekelijkse podcast die het wereldbeeld weer een beetje rechtop zet. Zoveel nieuws en nog veel meer meningen, maar hoe zit het nou echt? Hoe zit het nou echt? Dit zijn Marianne Zwageman en Rick van Veldhuizen in de meest uitgesproken podcast op z'n kop.
Maar nog even terugkomen bij Hugo de Jong. Ik denk dat ze bij het CDA maar wat blij zijn dat hij uiteindelijk het veld heeft weten te ruimen, want er was natuurlijk een absolute afrekening geweest. Want de man is stronteigenwijs. Herken ik ook heel erg. Maar je moet op een gegeven moment, als je zo'n functie accepteert, ook erkennen dat je het gewoon niet helemaal meer in je eentje aan kan. En dat je dus eigenlijk alleen maar persoonlijke schade oploopt. En in de politiek is dat heel lastig, of niet dan?
Nou ja, weet je, daar kunnen wij nu wel van alles van vinden. Maar ondertussen heeft hij wel gewoon even zijn handtekening gezet onder de opening van een coronagevangenis. In Groningen, notabene.
Coronagevangenis in Groningen?
En, ja, jij bent natuurlijk nu terug in Nederland en jij houdt je nergens aan. Want je doet net alsof je niet wist dat de regels er allemaal waren. Maar ik denk dat jij de eerste patiënt gaat worden in een coronagevangenis. Als er een vermoeden is van dat je besmet bent. Ja. Hè, dus een vermoedelijke coronapatiënt of coronabesmette persoon. Ja, want besmet zijn betekent niet hetzelfde als patiënt zijn.
36,5.
Dan, hoe hoog is die?
36,5.
Ja, nou, dan zit je in de gevaarzone, hoor.
Nee.
Dan zou ik denken, zomaar iemand die nu gewoon jonger bent.
Ik heb hem niet altijd bij mij.
En opgesloten, Rick.
De
je
thermometer.
Wordt opgesloten in Groningen.
Oh, mijn God.
In de coronagevangenis. En dan denk ik ook, wat bezielt nou toch zo'n directie van zo'n ziekenhuis, hè? Dus dat is dat UMCG, is dat dan denk ik?
Ja, UMCG.
Groningen. Nou, ik heb even opgezocht, de voorzitter van de raad van bestuur is een gynaecoloog. Dan denk ik, nou, die man die heeft ooit een andere hobby gehad, hè? Waar die zijn carrière mee begonnen is. En dan is hij nu een soort veredelde gevangenisdirecteur geworden. Die moeten straks mensen gaan opsluiten. Mensen zoals jij, die zich niet aan de regels houden. Die niet in quarantaine willen, ook al hebben ze een positieve test. Die worden daar opgesloten. In Groningen,
Rick. Jij blijft lekker thuis zitten, kom op zeg. Wat ben jij een absolute NSB'er. Je gaat gewoon van de ene kant naar de andere kant. Je wapt, je bent een wapper. Maar goed, ik begrijp dat er een kentering is. En we hebben ze eigenlijk overal gezien, al die kenteringen. En je merkt dat mensen een andere kant op willen. En dan keken we van de week naar de persconferentie. En dan dachten we zo, nou, hij zal toch wel een beetje de andere toon aanslaan, Mark Rutte.
Al met al zijn we in onze discussie zondag in het Katshuis en vandaag in het kabinet tot de conclusie gekomen dat het onvermijdelijk is de huidige lockdown bijna helemaal te verlengen tot tenminste 2 maart.
Ja, en daarbij is de aantekening gekomen dat Van Dissel heeft gezegd afgelopen zondag in het Katshuis. Jongens, prima als jullie alle versoepelingen willen doorvoeren. Ga je goddelijke gang, maar hou dan rekening dat je mee dat je binnen een maand of misschien anderhalve maand in het volledige zwarte scenario zit. En dat vind ik zo bijzonder, dat mensen een glazen bol hebben, een soort van Jomanda zijn, in het veilingsgebouw in de ventiel zouden kunnen staan met hun opmerkingen. Hetzelfde geldt ook voor die mensen die zeggen, ja, we hebben een eerste golf gehad. Correct, die klopt. Tweede golf, klopt, die is nog gaande. Maar de derde golf, die ziet men al nog voordat. Men voorspelt ook R-getallen die hoger zijn dan wenselijk is. Ik vind het op zich heel erg knap om al die voorspellingen. Want ik vraag me af, waar is dit allemaal op gestoeld?
Nou ja, weet je wat het erg is, Rick? Jij gaat nu gewoon ook al mee in dat narratief van de overheid. Jij zit ook al in golven te praten. Ik bedoel, wat is er nou feitelijk aan de hand? Er liggen 600 en een beetje mensen op de IC. Dat is de helft, minder dan de helft van het aantal bedden dat we daar hebben. Maar dat plakt de overheid het woord golf op. Hè? Want dan klinkt het, oh, als heel erg. Een golf, we worden overspoeld. Dat is dus niet zo. Hè? Het zijn relatief veel IC-bedden die nu in gebruik zijn over een wat langere periode. Maar een golf, ja, is het dat? Dat mag je ter discussie stellen. Dat is net als dat begrip oversterfte. Hè? Dat is nu dan een beetje gekaapt door Thierry Baudet. En omdat hij zich in een terechte discussie daarover mengt, wordt het alweer ook in het wappiekamp gezet. Hè? Als Thierry het zegt, is het dus niet waar. Maar dat zijn van die begrippen die de overheid introduceert. Die nemen mensen dan over en dan worden ze onderdeel van het normale spraakgebruik. Dus er is een golf en is oversterfte. Maar als je gewoon eens even naar de cijfers die eronder liggen gaan kijken, ja, dan blijkt dat allemaal veel genuanceerder te zijn. Maar zelfs jij doet het dus, Rick. Zelfs jij praat mee. Ja. Jij zingt datzelfde deuntje mee.
Ja, dat was ter voorbeeld, Marianne. Dat valt hartstikke mee, want maar wat wel zo is, is op het moment dat je kritiek hebt op dat wat er wordt geframed door de overheid, dan zit je al heel snel in het kamp. En daar wil je ook niet terechtkomen.
Nou, weet je waar ik nou zo graag terecht zou willen komen? En daarom ben ik zo blij dat de geest uit de fles is en dat er steeds meer artsen opstaan. Die zeggen, ja, maar hoop, wacht even. We moeten niet alleen maar naar onze Chief Border Collie Officer Gommers luisteren. Er lopen natuurlijk heel veel meer mensen in ziekenhuizen rond. Die zien wat er daar gebeurt. En ik las van de week een stuk, ja, weer in NRC. Ik moet het toch toegeven, hoor. Die zijn een goede inhaalslag aan het doen. Van Emma Bruns. En Emma Bruns is arts en chirurg in opleiding. En die schrijft dus een opiniestuk in NRC en die zegt: de coronapatiënt sterft vooral aan binnenvet. De organen zijn omringd, hè, beschrijft zij patiënten die zij op de IC tegenkomt. De organen zijn omringd door een flinke laag spek. Waardoor al die organen aan de kant geduwd worden door het spek. Dus de dikke darm heeft het moeilijk. Die wordt door het spek aan de kant geduwd. En wat ze daar ziet is het gevolg van jarenlang patat, biefstuk en bier vreten en zuipen. Ze schrijft het gewoon op zoals het is. En de gevulde koek bij de koffie, de roltrap nemen in het winkelcentrum, de slagroomtaart als je jarig bent, welvaart, gezelligheid. Het gaat gepaard met overvloed en lekker lui zijn. Je ligt dus niet op de IC met corona die je hebt opgelopen in het vliegtuig of in de supermarkt of door een winkelkarretje aan te raken. Nee, de corona ligt op je bord. En dat weten we nu al 10 maanden lang. We weten nu al dat als je die dikke mannen boven de 50 eerder vaccineert, dan is de halve IC leeg. De halve IC is al leeg, maar dat stukje wat er nu nog ligt is dan ook leeg. En die discussie die gaan we maar uit de weg. Dat is toch, ik begrijp dat niet. We zijn nu 10 maanden onderweg. Je had in 10 maanden tijd heel veel af kunnen vallen, heel veel aan je levensstijl kunnen verbeteren. En de enige die discussie voert in de Kamer, dat is de Partij voor de Dieren, notabene. Ja. Dus dat is, ik begrijp gewoon niet waarom we maar toch aan symptoombestrijding blijven doen. In plaats van, we hebben gewoon nu al een klein jaar de tijd gehad om daadwerkelijk die gezondheid van mensen op een hoger niveau te krijgen. Ja.
Zwageman en Van Veldhuizen op zijn kop.
Wat ook natuurlijk een ding is, naast het verhaal wat je net vertelt, is dat we de dood moeten accepteren als iets normaals. En ik zat even te kijken naar WNL op zondag. En ik zag daar Klaas Dijkhoff, ik zag daar Tamara van Ark. Die zaten het complete kabinetsbeleid weer opnieuw en opnieuw te vertellen. Zonder volgens mij geen enkele persoonlijke ingeving, alleen maar na te galmen. En ineens zat daar Hélène Dupuy. En zij is iemand die bij de VVD hoog gewaardeerd wordt. Alleen gaf een heel ander verhaal, ook vanuit haar eigen expertise. En die zei toch heel duidelijk, terwijl ze toch volgens mij is 75 jaar, toch niet een van de allerjongste is. Maar zij zei heel duidelijk, de dood is iets wat we moeten accepteren en we moeten daarmee leren leven.
Ik wil ervoor pleiten om niet bij elk sterfgeval te denken, wij hebben iets fout gedaan. Want je kunt niet alles voorkomen. En dan kun je ook begin beter zeggen van de mensen die toch een minimale kans hebben, laten we die nou rustig hun eigen leven uitleven voor zolang als het duurt. Dus ik zou dat wat, ja, ik heb wel eens gezegd, je moet eigenlijk toch meer ook geloven dat de dood een normaal gegeven is en dat je daar een keer aan toekomt. En als je dan 90 jaar en dement in het verpleeghuis zit, dan is die dood misschien wel te laat geweest. Dus ik vind dat we daar een beetje erg vijandig tegenover staan tegen die gedachte.
Mooi hè, het bestaat dus wel mensen binnen de VVD die gewoon op leeftijd zijn. En dingen die we eigenlijk allemaal weten, want de dood is onvermijdelijk, gewoon daar op een normale manier over kunnen en durven te praten en ons niet willen wegzetten als moordenaars omdat jij het hebt over doorhoud.
Nou, dat is leuk, want mevrouw Dupuy die was Eerste Kamerlid hè, voor de VVD, maar is ook inmiddels emeritus hoogleraar medische ethiek. Dus dit is haar vak hè, om hierover na te denken. Ja. En toen zij bij WNL zat op zondag, gingen allerlei mensen op Twitter van: hey Marianne, je moeder is op tv. Nou, ik de tv aan. Hè. Ik denk, wat doet mama nou? Maar dat was mevrouw Dupuy. En dat vind ik natuurlijk een enorm groot compliment. Want ze heeft al eens in een BNR-interview gezegd dat ze het helemaal eens is met alles wat ik in mijn Dorre Hout column schreef. Alleen dat ik het ietsje netter had kunnen formuleren of zo. Maar goed, ik ben geen hoogleraar. Maar wat ik nou zo teleurstellend vind in deze discussie. De VVD, jij bent er lid van. Ik herhaal het nog maar eens. Maar ik heb het mijn hele volwassen leven gestemd. Dat was toch ook altijd de partij van de zelfredzaamheid en mensen verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen leven.
En blijven nadenken was ook een credo van ze. Blijf nadenken over wat er
gebeurt. Ja, blijf nadenken. Maar vooral, neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. En dat wij nu al 10 jaar een VVD-premier hebben die dat volledig heeft weggenomen. Dus nou, bijvoorbeeld die discussie net over die dikke mensen op de IC. Ik heb een paar jaar geleden in mijn boek Kluisjesvolk schreef ik daar al een heel stuk over. Dat ging dan over rokers, maar dat is een beetje dezelfde discussie. En wat ik daar schreef is dat we mensen het recht op hun eigen probleem hebben ontnomen en ze in plaats daarvan verslaafd hebben gemaakt aan de verzorgingsstaat. Dat is volgens mij echt het hele grote probleem. Dus we hebben mensen het idee ontnomen dat jij zelf kunt zorgen voor jouw eigen gezondheid. En mocht dat uiteindelijk niet lukken, dan is daar een ziekenhuis. Maar nu, iedereen vreet zich vol, rookt en suipt en beweegt niet. De helft van de bevolking is te dik. En dan gaan we er maar vanuit dat een ander dat voor je op gaat lossen. En dan moet ook de hele maatschappij moet die opoffering brengen. En dat snap ik dus niet. Wij moeten dus collectief op de blaren zitten van het feit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen. En ik vind dat mensen die niet zelf alles doen om zo fit en gezond mogelijk te leven, maar vervolgens wel verwachten dat de dokter dan al hun problemen oplost op kosten van de maatschappij, dat vind ik diefstal. Dat schreef ik 4 jaar geleden al in mijn boek Kluitjesvolk. En natuurlijk, er worden ook mensen ziek die wel goed voor zichzelf zorgen. Er worden kinderen geboren met kanker. Mensen krijgen auto-ongelukken en zijn er vreselijk aan toe en kunnen daar allemaal helemaal niks aan doen. Maar dat het besef weggenomen is, Dat jij nu deze verwachting hebt dat de maatschappij verantwoordelijkheid neemt voor jouw slechte gedrag. En begrijp me goed, Rick. Ik vind het prima als jij suipt en snuift en elke dag een vette bek haalt en nooit beweegt. Prima, weet je. Geniet van het leven. Als dit jouw manier is om van het leven te genieten, ga je goddelijke gang. Maar op zo'n pakje sigaretten staat al heel veel jaren
roken is dodelijk.
Dat je er dood aan gaat. Dus bij elke keer dat je zo'n ding in je bek steekt, weet je, ik vergroot het risico dat ik eerder doodga. En accepteer dat dan ook als het zover is. Ja. Dus als je je volgevreten hebt, prima. Maar verwacht dan niet dat de hele maatschappij stop wordt gezet doordat jij geen verantwoordelijkheid voor je eigen lijf hebt durven nemen.
Zo werd ik aangesproken door iemand die rookt. En ik zei op een gegeven moment ook wat dingen over. Ik was wat kritisch over de coronamaatregelen. Niet over het feit dat corona er wel of niet is. Want dat onderken ik als geen ander. Het is er gewoon. Maar die zei ook tegen mij, toen ik wat kritisch was over de maatregelen. Nou, en dan moet jij niet klagen op het moment dat jij corona hebt. Dan moet je ook geen aanspraak maken op die IC. Ik zeg, doe even normaal. Ik zeg, jij steekt er zo meteen weer even eentje op. Ik zeg, jij kunt kanker krijgen. Ik zeg toch ook niet tegen jou, omdat jij zo nodig moet roken, dan mag jij zo meteen geen gebruik maken van de afdeling oncologie bij een ziekenhuis. Doe eens normaal. Dus het is elkaar de maat nemen op een verkeerde manier. En eigenlijk is deze coronaperiode een goede om erover na te denken hoe we eigenlijk met ons leven verder voort zouden moeten. Of wij dingen willen accepteren, of dat we er wat aan willen doen. En dat is het enige eigenlijk. En we worden nu als een stelletje kleine kinderen weer het hok ingejaagd. Hè? Ik begon deze podcast ook met dat ik naar de winkel wilde, omdat ik nog geen overtuiging was dat ik daarheen kon. We moeten gewoon vastgezet worden, want kennelijk denkt deze regering dat wij niet het gezonde verstand hebben om hiermee om te kunnen gaan. Dat is toch vreemd.
Maar dat kunnen we dus ook niet. Want als jij niet de verantwoordelijkheid wil nemen voor jouw eigen slechte leefstijl, maar je verwacht dat heel Nederland daar de verantwoordelijkheid voor gaat nemen, dan kunnen wij dat blijkbaar ook niet. Maar dat is waarom Rutte dus geen VVD'er meer is. Rutte had al 20, 50 persconferenties de tijd om dit te zeggen van mensen allemaal prima. Prima, als je wilt vreten, roken, suipen, nooit wat sporten.
Het is een liberale
prima,
gedachte.
Ga je goddelijke gang. Maar ga dan ook gewoon dood. Ja. Accepteer de consequenties van jouw eigen gedrag. Waarom is dat uit de VVD verdwenen? Dat begrijp ik gewoon niet. En mevrouw Dupuy, die is dus 75, die begrijpt dat nog wel.
Ja,
en dan zit ze daarnaast Klaas Dijkhoff. Maar goed, die is natuurlijk al weg. Maar Tamara van Ark is ook van de VVD. En dan denk ik, wat is daar nog na de uitzending besproken? Heeft ze nog met haar opgeheven vingertje gezegd, beste mensen van de VVD, wanneer komen jullie nou eens even bij de les? Want dit kan zo niet langer.
Op zijn kop. Op zijn kop.
Maar ook binnen de coalitie begint er wat onenigheid ontstaan. Ik zag gisteren zag ik nog Gert-Jan Segers ook bij Jinek duidelijk afstand nemen van zaken die ze het verleden hebben besloten om de regering ter wille te zijn. Want die waren kennelijk ook genuanceerder. En ik zag ook ineens Sigrid Kaag bij M verschijnen. En die begon ook ineens over het veertje.
Het is een pandemie. Niemand wist het wat en het hoe. En dat zien we aan de landen om ons heen. Maar er zijn enorm veel lessen. En één les, en dat is iets waarop ik vanaf het begin over heb gesproken, is dat je tegelijkertijd in je medische bestrijding, de aanpak, geleid door de wetenschap, dat je de andere wetenschappers, die een kijk hebben op de maatschappij, dat je die meeneemt.
Dat zijn niet de alleen, welzijnswetenschappers?
Nee, dat je de sociologen, de psychologen, ja, zelfs de antropologen. Hoe zit de maatschappij in elkaar? Wanneer breekt het veertje, zoals we onlangs ook hebben gezien? Hoe lang kun je een draagvlak vragen van mensen dat ze zich aan de maatregelen houden? Wanneer treedt die enorme uitputtingsslag treedt die op, zoals we nu zien, dat mensen nog steeds welwillend zijn, want dat zijn het merendeel van de mensen in het land, maar ze kunnen het niet meer opbrengen. Hoe gaan we depressie bestrijden?
Waar betekent
al
dat?
Al die problemen.
Maar ik vind het heel raar, hè? Nou is hij een demissionaire minister in een demissionair kabinet. Dus wat kun je nou nog vallen? Waarom gaan ze dit alleen maar vertellen bij mevrouw M? En waarom zeggen ze dit niet snoeihard op de zondag tegen meneer Van Dissel, tegen Rutte en tegen iedereen van, jongens, het veertje is te ver opgereed. Geef de mensen iets terug. Ja, dan mogen de basisscholen open en de kinderen moeten dan, nou moeten niet, want dat is nog een vrije keuze, maar uiteindelijk zal het ook wel moeten worden, bijna om de twee dagen met zo'n ding in hun neus zitten. Ja, wat een gekkigheid.
Nou, kijk, wat hier natuurlijk ontzettend interessant aan is, is dat mevrouw Kaag dit in het clubhuis van D66, hè, dat is wat de NPO is, want dit programma waar ze zit, wat Margriet van der Linden presenteert, dat wordt alweer geproduceerd door de vrouw van minister Ollongren. Hè? Oh. Dus dat is allemaal een gezellig inteeltclubje daar. Dus daar voelt ze zich blijkbaar zo veilig dat ze dit durft te zeggen. En dit was natuurlijk ontzettend belangrijk dat ze dit zei. Want wat geeft dit aan? Dit geeft aan dat ze binnen de regering heel goed weten dat er maar iets hoeft te gebeuren nu om het echt te laten ontploffen. Dus Rutte staat daar wel op die persconferenties nog heel zelfverzekerd zichzelf de riedeltje af te spelen. Maar hij weet hoe dun het ijs is waarop hij loopt. En hij weet dus die signalen die jij en ik ook oppikken, hè, dat de geest uit de fles is. Nou, ik merk het bijvoorbeeld aan mijn bereik op de social media. Dus ik had zeg maar, voordat corona er was, had ik rond de 5 miljoen views per maand op Twitter. Hè. Dus 5 miljoen keer werden mijn tweets gezien. Dat liep in die eerste lockdown op naar 7, 8, 9 miljoen. Maar inmiddels ben ik over de 20 miljoen.
Wow.
Dus de groep, ik ben groter dan Eva Jinek, ik haal zo'n meer dan 1 miljoen views per dag.
Ja.
En dus de groep, en wat gebeurt mij bijvoorbeeld van de week? Mijn uitgever die mijn boeken uitgeeft, die stuurt mij een appje. Die zegt, hey Marianne, bij mij in de wijk hier in Utrecht heb jij een fan? Had iemand mijn Telegraaf-column, die ook over de avondklok ging, geprint en voor het raam gehangen. Dus ik merk gewoon aan alles de weerstand binnen de bevolking, en die avondklok is daarin echt de trigger geweest. De weerstand binnen de bevolking tegen deze maatregelen. En dat weten ze bij de regering heel goed, want die monitoren dat continu. En Sigrid Kaag bevestigde dat in feite, hè, in dit programma. Dat zij doorhebben dat ze op dun ijs schaatsen. En ik denk dus ook dat dit het moment is. Het tegengeluid, lange tijd ben ik dat redelijk alleen geweest samen met mijn collega Kees de Kort van BNR. En langzamerhand wordt die groep groter en groter en groter en groter en groter. Steeds meer artsen, economen, zoals Barbara Baarsma van de Rabobank.
Die vrouw moeten ze premier maken, de eerste vrouwelijke premier. Wat kan ik van haar genieten? Heerlijk.
Ja, dat zou heel goed zijn. Dus je ziet dat steeds meer mensen staan op. Dus ik heb echt het gevoel dat er iets aan het kantelen is. En wat er nog moet gebeuren om het echt te laten kantelen, is we moeten massaal stoppen met bang zijn. Dus we zijn massaal bang gemaakt en in het begin waren we allemaal bang. Jij misschien ook wel. Ik was in de eerste week
begin de eerste week. Ik dacht, wat gebeurt hier? Als ik de hond moest uitlaten, dan dacht ik mezelf, ja, doe ik dit nou wel goed? Ik was zo aan het twijfelen. Terwijl ik heb toch een gezond stel hersenen.
Maar kijk, wat we dus tegen de mensen nu moeten gaan zeggen, en ik was geïnspireerd door die column van mij die voor het raam gehangen is in Utrecht, dat ik dacht, en ik heb hem ook gemaakt, ik heb een poster heb ik vormgegeven zelf, hè. Ik ben geen vormgever, maar ik heb iets in elkaar geplakt. Ik dacht, weet je wat, ik moet zorgen dat mensen iets voor het raam kunnen hangen, om andere mensen op te roepen, laten we stoppen met bang zijn. Want als we allemaal stoppen met bang zijn, dan is eigenlijk het fundament onder dit beleid uit. En ik heb mij laten inspireren door de grote filosoof André Hazes. Dus ik heb een naam vastgelegd, een internetnaam, hè, een domeinnaam.
Laat me raden.
Geef mij nu je angst.
Of niet?
Ik geef je ergo.
Voor terug. U kunt allemaal Marianne Zwageman uw angst geven. Ze geeft u daar hoop voor terug. Ja, is dat
nee,
is
het? Nee, nog mooier.
Wat dan?
Ik heb de URL geregistreerd. Ik geef je mijn angst.
Ja.
Dus mijn oproep aan mensen is, geef mij nu je angst.
Ja.
Je krijgt er je leven voor terug.
Je krijgt er je leven voor terug.
Okay. Je krijgt er je leven terug. En het geeft niet dat je bang was. We waren allemaal bang. Maar we weten nu veel beter hoe we met corona kunnen leven. Hoe we onszelf en de mensen van wie we houden kunnen beschermen. Durf jij je angst bij mij in te leveren? En als je dat durft, dan krijg jij je leven ervoor terug.
Wow.
Een leven met vrienden, met scholen, met kroeg, met feesten, studeren, sauna, collega's, sporten, shoppen, lunchen, avondwandelingen, festivals, daten, dansen, zoenen, goed haar, zingen.
Wow.
Wil jij je leven terug?
Ja.
Hang dan deze poster voor je raam. Meld je op. Ik geef je mijnangst.nl. Geef je angst aan mij. Dan zorg ik dat jij je leven terugkrijgt.
Geef mij nu je angst.
Ah, mooi hoor. Ah, dat is een prachtig idee. Maar ben je de enige? Is dit weer een one-woman show?
Ja, dit is een one-woman show. En ik ben nu op het punt dat ik de URL heb geregistreerd. Maar er is nog geen website.
Ja.
Ik heb de poster gemaakt. Maar hij hangt zelf nog niet eens voor mijn eigen raam.
Oh.
Maar als er nou... Want daar, ik moet nog iets heel leuks met jou delen,
Rick. Ik heb eigenlijk de tijd op, maar probeer het maar.
Nou, dat is even een bonus uitsmijtertje dan. Ik weet niet of jij het ook gemerkt hebt.
Nou...
Maar wij zijn na onze podcast van vorige week helemaal omarmd door de groep Instagrammers. Die heel erg is van de liefde en de gezondheid en zorg goed voor jezelf. Ik had zelfs een like op Instagram van Rens Kroes. Dat is de zus van
Doutze
Kroes.
Ja.
Die allemaal boeken maakt over gezonde dingen en hoe je goed voor je eigen lijf kan zorgen. En wij zijn helemaal omarmd door die groep met onze vorige podcast. Dus ik zit nu eigenlijk helemaal op dat spoor.
Maar die zijn toch...
Geef liefde, geef mij je angst, ik geef je je leven terug. Dus als we nou weer na deze podcast vanuit die community heel veel bijval krijgen, dan beloof ik dat ik er echt wat mee ga doen.
Oké, dat staat dan. Maar het enige wat ik wel wil zeggen, Doutze Kroes en dus ook haar zus... werd heel vaak ook betiteld als een beetje koekoek. Maar dat is nu ook omarmd. Dat is nu ook gewoon common sense. Dat is zo'n akkoord, begrijp ik?
Nou, ik wil Doutze best een keertje in onze podcast.
Zeker. En ik kon haar heel erg volgen. Alleen, ja, zoals je weet, alles wat tegen de lijn van de overheid was, werd meteen weggezet als... Dus ja, dat was toch een lastige, denk ik. Maar goed.
Maar iedereen wil zijn leven terug en wil stoppen met bang zijn. Als we nou collectief stoppen met bang zijn, dan zijn we door deze crisis heen.
En het verstand terug, hè, jongens. Het verstand terug. Want het gaat niet alleen om de maatregelen weg, maar ook je eigen verstand weer eens een keer ouderwets gaan gebruiken. Marianne, het is alweer zover. Ik zeg, ik ga weer even terug. Je zit er al vijf dagen. Dus...
Oh, ik zit hier in quarantaine. 12 uur geslapen zonder jij.
Lekker slapen zonder Jenne. Dus ik moet nog even 5 dagen er flink tegenaan. Maar dan mag ik weer helemaal vrij door Nederland bewegen. Wat een heerlijk gevoel is dat, zeg.
Oh. Je mag wel je hond uitlaten, toch? Of niet?
Ja, maar ik mag dan zeg maar geen mensen staande houden. Ik mag niet met ze praten. Ik moet ze links laten liggen met een grote boog eromheen. Want ik kom van een berg op 250 meter hoogte ergens in Spanje, waar voor de rest niemand omheen was. Ik zat daar op mijn eigen stuk grond. Maar toch moet ik in quarantaine. Dus ik vraag me alleen af, is het niet toevallig zo dat het in Nederland schadelijker is voor mij om hier te zijn dan omgekeerd?
Ja, dat is veel erger.
Het zou kunnen.
Maar, en dan sluit ik daarmee af, je hond mag altijd bij mij.
Ja, dus ik heb een hondenleven, dames en heren, jongens en meisjes. Serieus. Marianne, volgende week zijn wij er weer. Hopelijk sluiten nog meer mensen zich in hun armen. En spreid dit verhaal verder voort. Mocht je de behoefte daartoe voelen, doe dat gerust. Wij doen dat vanuit onze domicilies. Marianne zit in de kledingkast en ik zit ergens in een hoekje van de woonkamer. Zitten we de
ik zit tussen de onderbroeken van mijn man. Dat
precies.
Is ook romantisch.
Lekker. Vandaar ook dat we er iets achter hebben gezet. Dat je daar geen last van zou kunnen hebben. Volgende week zijn wij er weer. Graag tot dan. Hoi.
Zwageman en Van Veldhuizen. Op zijn kop.
Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Pound.